Goedemorgen.
Goedemorgen.
Er is een Chinees spreekwoord. En ik denk ook dat het in de Zen-traditie, in de Chan-traditie, dikwijls genoemd wordt. En dat luidt dat één plaatje meer doet dan 1000 woorden. En vandaar dat wij in de Zen-kloosters op die plaatjes van de os hangen. Die hele weg die gegaan wordt, wordt uitgebeeld met voorstellingen. Iemand die voor het eerst de voetstappen van een os ziet en een vermoeden krijgt, en dan ziet hij heel in de verte die os, en tenslotte komt hij dichterbij en dan temt hij, en op het einde is het allemaal helemaal oké. Een grote verlichting. Nee, en dan eindigt het er niet mee, want hij komt terug naar de markt. Dat vind ik het mooiste. Ja. En het is altijd een man, en dat heb ik zo geïrriteerd gevonden, ik heb er een variant op gemaakt, dat het een vrouw is. Blootvoets, met een wagentje van Albert Heijn. Maar dat ergens in Melbourne, in Australië, want Australië is toch wel een land waar we niet meteen aan denken aan spiritualiteit, maar zoiets. En dat is zo, plaatjes doen het meer. En ik zou dus iets willen zeggen over een voorstelling. Het is een film van Pat van Boekel. Ik weet niet of je Pat van Boekel kent. Hij zit daar ergens ook in de zaal. En Pat, waar zit je? Waar zit je? Oh, nou Pat, mijn complimenten nogmaals. Ik ben altijd heel erg geraakt door de documentaires die jij maakt vanaf het begin. Jij weet in films zoiets uit te drukken wat woorden niet kunnen. En wat alles te maken heeft met wat wij proberen uit te drukken, heel deze traditie, elke religieuze traditie. Het is religieus, maar het is nooit dat het er dik op ligt. Het is altijd onuitgesproken en daardoor zo nabij. En dit filmpje raad ik iedereen aan. Het staat op Google. Het heet Gesprek met een steen. A Conversation with a Stone. En dat is een gedicht van Szymborska. Ik weet niet of u de Poolse dichteres Szymborska kent. Ken je ook gedicht Gesprek met een steen? Bent u Poolse? Spreekt u Pools?
Nee, ook helemaal.
Oh. Ja, want ik kende het namelijk niet. En ik heb wel van haar dingen gelezen. En ik ben natuurlijk slavist, maar dat heb ik niet. Dus ik was heel blij dat ik het vond in het filmpje van Pat. Gesprek met een steen. En ik kan er wel een beetje over praten. De film is vol van het gedicht, komt daarin voor. En de beelden die Pat van Boekel daarbij maakt, die maken zo duidelijk wat het, waar het echt om gaat. De dichter waar ik mijn doctoraat ook over maakte ooit, Alexander Blok, schreef over daar schreef hij zijn tweede grote gedichtbundel over toen zijn eerste geloof in het grenzeloze in elkaar stortte. De raadselachtigheid van het bestaan, de ondoordringbaarheid van het bestaan, zegt hij, de geluidloosheid waar ik toch in sta en waar ik taal aan wil geven en die ik zie, maar waarvan ik ontdek, zoals een prachtig Nederlands gedichtje dat zegt over ontmoeting, en misschien geldt dat voor elke ontmoeting, en dit filmpje van Pat gaat vooral over, misschien ook over elke ontmoeting, maar ook over de ontmoeting met dat onuitsprekelijke waar religie over gaat. Dat gedichtje dat luidt, ik weet niet van wie het is. Helaas dat ik je enkel zien kan, nooit kan zijn. Is er iemand die dat weet? Jan Oegema? Mijn steun en toevlucht als het gaat over gedichten? Nee, oké. Ik weet het ook niet, maar het geeft het wel heel goed weer. Dit is totaal versmelten kan nooit. En we hebben ergens een grenzeloos verlangen. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe dat het meest wezenlijke van ons is, het grenzeloze verlangen. Terwijl wij tegelijk zo beperkt zijn met onze zintuigen, met onze herinnering, met onze beelden, met ons bewustzijn, alles. Dat is de paradox. Dat is de paradox van het bestaan. Zoals Hisamatsu, wiens tekst wij in de ochtend altijd lezen, dat letterlijk zegt, het is de hij noemt het soms de fundamentele koan, maar hij heeft er een ander woord, ik weet niet meer hoe hij dat zegt, maar dat is de fundamentele paradox van het bestaan die wij dikwijls niet willen zien en dus maar afschermen met woorden. En kijkt u alsjeblieft naar het filmpje, al was het alleen maar om die schoonheid ervan, het prachtige beelden die gaan, je ziet daarin stenen, een gesprek met een steen, misschien zijn het grafstenen, misschien zijn het de stenen onder het vier in het water, misschien is het, nog veel meer is het de muur van Dostojevski, de muur van Zen, de muur zonder poorten, waarbij het lijkt of je geen toegang heeft, of het dicht zit, en dat je er toch in wil, dat je roept, dat je schreeuwt, zoals het boekje van Shestov, kloppen waar geen poort is. Want eigenlijk is, ik heb dat ooit geschreven, dat boekje met teksten van Shestov, die uitdrukking is ook van Shestov, voor hem is religie kloppen waar geen poort is. Het is roepen, terwijl dat waarna je roept, met de woorden van Marguerite Duras, ik geloof dat ik die gisteren genoemd heb, inabordable. Daar kun je niet landen. Daar kun je niet bij. Nooit. Daar kun je een muur noemen, daar kun je een steen noemen, daar kun je een rots noemen, ontoegankelijk. En toch is het ons diepste verlangen. En in dat filmpje wordt ook steeds geroepen, ik klop, hier ben ik, doe open. Hè? Of dat de werkelijkheid is, of de ander die je ontmoet, of de ander die je zeer nabij is, maar waar je nooit mee samen kunt vallen, of dat dat grenzeloos verlangen is naar een grenzeloze ontmoeting, want ik denk dat dat echt ons diepste wezen is. Hè? En dan denk ik niet eens aan God of zo, dat is een door mij zeer hooggeachte theoloog in Nederland, heeft ooit gezegd, een theoloog, God bestaat niet. Ja, klopt toch, hè? Ja. En ik heb een binnenpretje hierom, maar dat hoeft niemand te weten. Ja, er zijn twee mensen hier die dat weten. Ik ben er één van. Ja, en ja, toch? En dat is zo wezenlijk. Dat is in feite ook de taal van de Zen. Hè? Ik moet erbij zeggen, ik weet niet of u het boekje kent, hierover, over Jan Willem van der Wetering. Kent iemand dat? Zijn eerste, het was een Nederlander, die is intussen gestorven. Een van de eerste die met Zen in aanraking kwam, vlak na de oorlog. En die heeft ergens een gesprek met zijn Zenmeester in Daitokuji, waar ik ook dus getraind heb. En daar leert hij dat ook. Dus hij heeft het in het begin, hij voelt iets aan van de Boeddha en van religie, en hij komt daar ook met al zijn vragen, maar hij krijgt al gauw zo van die oude zendmeester te horen, ja, christelijke God, zo, God, dat is niks. Is weg. Kill God. Ja, ja. Maar de Boeddha is toch van, kill de Boeddha. Kill de Boeddha, ook, ja. En Manjushri, van de wijze, kill Manjushri. Ja, zo kun je doorgaan, zegt die zendmeester. En dan zegt Jan Willem van der Wetering, ja, ja, inderdaad, kill Kuan Yin. Nee, zegt hij dan. Nee, dat is het enige. Dat is die grenzeloze compassie. Dat is die betrokkenheid. Dat is luisteren naar roepen, ook al krijg je geen antwoord, al blijf vertrouwen in dat daar geluisterd wordt naar dat roepen tegen alles in, al krijg je geen antwoord. En daar begint voor hem dan iets te dagen. Dat is, ineens is dat betrokkenheid, compassie, zich verbinden met anderen. En ineens is dat zoeken naar wat een steen en een rots lijkt, ondoorgankelijk is, lijkt verdwenen. Het filmpje van Pat begint ook met grafstenen en met stenen en het steen onder water. En een beeld wat voor mij daarbij opkomt, een paar beelden. Dat is ten eerste wat mijn pleegmoeder, u weet hoeveel ik aan haar te danken heb, ooit vertelde toen vlak na de oorlog haar man uit het Jappenkamp terugkwam uit Hiroshima. Hij heeft dus de atoombom meegemaakt, niet overleefd, doodziek teruggekomen en daar nog gestorven. En ze zei, dat is echt, ik wist geen raad met wat de dood was. En mensen in Indonesië zijn waarschijnlijk toch vertrouwder met dromen dan wij. We zullen gaan. Maar zij zei, ik heb zo'n beeld gehad wat mij geholpen heeft. En dat is dat ik dan, toen ik in Padang was, waar ik dan eigenlijk thuis hoorde, daar had je een beroemde kloof in Indonesië. Ik ben daar later ook geweest. Het is een gebergte met een kloof, een steile rotswanden, en je loopt daarin en op het einde, de weg gaat naar beneden, het wordt smaller en smaller, en die grote hoge wanden komen dicht bij elkaar, en op het einde kom je ineens een soort bos tegen. Een soort bos, het is allemaal lianen en struikgewas, maar het gaat zo langzaam dat je denkt, nou ja, ik kom daar doorheen. Maar dan kom je dichterbij en dan is het zo dicht begroeid, dat je denkt, ik haal even die lianen weg, en dat lukt voor een stuk. En dan botst ze, als ze daar zo wandelt met deze, en naderhand nog een keer in een droom, maar ze heeft daar ook die tocht afgelegd, en ze zei, ik wilde verder, en ineens botste ik op die grote stenen wand daarachter, in die Annekloof, die grote muur. En het is net of ik toen ineens wist, ik moet halt houden. Hier moet ik halt houden. Ik kan niet verder uitpluizen. Ik kan er niet meer bij met mijn zintuigen, met mijn proberen. Ik moet iets van overgave doen. En toen kwam daar iets van overgave. Met tranen en zo. En dat wil niet zeggen dat je dat nou, als je daar naar die Annekloof gaat, allemaal ook zo ervaart. Nee. Ik ben er later ook geweest. Ik vond het zeer indrukwekkend. Het is precies zo. Je daalt daarin af. Je komt voor die grote, begroeide impassen. En als je dan wat verder gaat, een halve meter, een meter, dan is daar ineens die strakke muur. En dat is het beeld wat bij mij opkwam, ook over dat filmpje van Pat. Over gesprek met een steen. Die zwijgt, die geen antwoord geeft. Die eigenlijk alleen maar zegt, ik zeg het dan met de woorden van Marguerite Duras, inabordabele. Daar kun je niet landen. Je kunt er nooit bij. Nooit. En dat is iets zo wezenlijks in religie, dat uiteindelijke, hoe je het ook moet noemen, wat we ook proberen, daar is tenslotte iets van overgave. En vertrouwen. En verlangen. En vertrouwen in ons verlangen. Zonder dat we het zelfs in kunnen vullen. En daar zou ik nog een voorbeeld willen noemen, naar aanleiding van die film van Pat. Dat is een werk van de Saint-Exupéry. U kent allemaal De Kleine Prins, hè? Ja, maar kent u ook Le Citadel? Nee, dat is namelijk niet in het Frans vertaald. In het Nederlands vertaald. Maar het is het meest indruk. Het is ook niet af. Zij hebben het manuscript gevonden toen hij omgekomen is in de oorlog als piloot. Overigens is hij neergeschoten, dat weet u misschien, door een jonge Duitse vlieger die een groot bewonderaar was van hem. Die heeft dat pas veel later ontdekt. Hij was een groot bewonderaar en dat, zo eigenaardig loopt het leven. Maar in de Citadel probeert Exupéry iets te beschrijven van zijn zoeken naar God. En dan krijg je eenzelfde beeld. Dat is dat klimmen buiten het bekende, tot hij op een berg tenslotte aan de grens komt waar nog iets groeit. En dan klimt hij verder. Dan klimt hij verder. Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt... dat ik toen ik de eerste keer in Bali was, naderhand, dan is daar een vulkaan, de Gunung Batur, en die zie je ook weer een stukje begroeid. Het was een werkende vulkaan. Dus het is idioot en stom dat ik het gedaan heb. 'S Nachts kon ik dat vuur en dat lawaai horen. Maar ik hoorde dat een ander het ook een keer gedaan had. Dus ik wilde het ook. Ik heb het er gelukkig levend van afgebracht. Het staat allemaal in mijn dagboek. Die dagboeken worden nu omgewerkt tot een boek wat Jan Oegema gaat uitgeven. Dus u kunt dat verhaal nog lezen. Maar het is zo indrukwekkend. Die kaalheid. En dat beschrijft de Saint-Exupéry. Hoe hij dan, hij noemt het, dit is het relaas van mijn zoektocht naar God. En dan komt hij op die steen. Die steen die kaal is en naakt. Precies als in de steen van het filmpje van Pat. En ook hij roept, hier ben ik, hè, bij wijze van spreken. En hij roept om een teken, al is het maar iets. Al is het maar dat nu een vogel opvliegt. Of dat hij even iets hoort. Niets. Niets. En dan keert hij terug. En dan zegt hij dat hij dan ineens, plotseling ontdekt, aan het einde van die terugtocht, en plotseling besefte ik dat het grootste genade van het gebed is dat ik geen antwoord krijg, dat ik het uit moet houden in mijn woestijn, waar hij ooit met het vliegtuig is neergestort. Of de woestijn waarin een boek van een cultuurfilosoof Rorschach een tekst staat, ooit geschreven denk ik door een trappist, de woestijnervaring. Het staat in een van mijn boeken. En dat gaat ook over de monniken vroeger in de woestijn, maar dat gaat ook over ons, want er staat letterlijk in die tekst, eigenlijk is heel de wereld een woestijn. En wat Pat beschrijft in die film, met mooie beelden van een mooi eiland in Japan, met een mooi verlaten tempeltje, en allemaal vergankelijk, allemaal vergaan. Het is prachtig, dat is deze werkelijkheid, die is niet zo mooi. Dat is vaak een woestijn. En dan zegt hij ook, de mensen in de woestijn vroeger, ook de mensen die eerst letterlijk in de woestijn gingen, maar nogmaals zegt hij, dat zijn we allemaal, die zagen dat hun geloof in stukken viel en geen stand hield. Het geloof wat ze hadden was te klein en te onmachtig en brak stuk. En zij baden in hun wanhoop om kracht en om geloof. En dat nieuwe geloof werd hen geschonken. En dat is, zegt hij, dat is waar de situatie waar wij allemaal mee zitten. En daarom raakt ook dat beeld van die rots mij zo. Dat is echt het beeld van de Saint-Exupéry. En het is ook het beeld van dat raadselachtige wat mijn pleegmoeder zag ten overstaan van de dood of de hele werkelijkheid. Ik wou eigenlijk nog iets anders zeggen, maar ik ben het kwijt. Ik moet even op mijn briefje kijken. Dan moet ik wel even mijn ogen open doen. Ja. Er staat ook ergens in die tekst, in dat gedicht, dat die steen spreekt, je kunt mij wel kennen, maar niet ervaren. Misschien is dat heel dichtbij dat ik je enkel zien kan, nooit kan zijn. Zolang het objectiveren is, zolang het kennen is, ervaren, er is een verhaal van Shestov over ik en gij. En centraal staat daarin de ontmoeting, ik en jij. Of dat nou mensen zijn, of dat dat onuitsprekelijke is. Hij zegt daarbij, maar ook over gewone ontmoeting, hoe gauw en makkelijk wij het gebruiken in iemands ziel kijken. En vooral als er met verliefdheid of zo, of dingen. Oké, dan zegt hij, uiteindelijk zul je ontdekken hoe machteloos die woorden zijn en dat iedereen werkelijk bodemloos is. Ik denk dat ik het gisteren ook benadrukt heb, dat woord dat zoveel keer bij Nakarjuna voorkomt, ook bij Shestov, dat bodemloze wat wij zijn, wat Masao Abe mij leerde te ontdekken met een schok. En dat hangt hier ook mee samen. Ja, dat bodemloze. En ja, daar zat nog iets in die film van Pat, wat die steen op een bepaald ogenblik doet. Ik dacht toch dat het die steen was, maar ik heb met Pat erover gehad. Het is niet helemaal duidelijk in dat gedicht. Het is een gesprek. Die steen die zegt dus ontoegankelijk, inabordabel, ontoegankelijk. En nogmaals, uiteindelijk blijft ergens de werkelijkheid voor ons ontoegankelijk. En nogmaals, dat is het krachtigste in het gebed. Toen ik aan het begin van mijn zoektocht, toen ik een jaar of 20 was, toen was ik in een Benedictijnenklooster en kende ik daar een oude Benedictijn, Pieter van der Meer de Walcheren. Ik weet niet of u zijn naam kent. Die heeft een aantal boeken geschreven, mijn dagboek. En hij had iets van mij gelezen. Ik had iets geschreven over een atheïstische schrijver in Rusland, Ilja Ehrenburg. En zijn dagboeken. En ik kreeg ineens onverwachts een brief van deze oude pater in de 80, die al blind was, die pas op zijn 70ste priester geworden is, geloof ik. En ook een bekeerling. En hij zei, ja, waar jij over schrijft met die man heb ik jarenlang in Parijs zitten discussiëren, die uitgeweken Rus. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Maar hij zei ook een keer tegen mij, ik vroeg hem, hij zei, ik ben in het klooster gegaan omdat ik het niet uithield na de dood van mijn vrouw. Christine, ik kon niet meer, dat gemis was zo erg. En toen zei hij, dan heeft hij wel eens met iemand gepraat, die zei, Probeer eens net als Gabriel Marcel te kijken of je met haar contact kan krijgen. Eventueel via een medium of wat dan ook. En toen heeft hij dat zo radicaal afgewezen. Toen heeft hij precies hetzelfde gezegd als kom er niet aan. Dit zou het mysterie omlaag halen. Dit zou blasfemie zijn. Ik moet het doen enkel en alleen met mijn geloof. En dat heb ik ook zulke indrukwekkende woorden gevonden. Dat is waar. Mijn excuus dat het allemaal niet zo...
Het zuiver geven.
Ah, gelukkig. Dat als je het niet gezegd had, dan had ik het... Oké. Ja. Eigenlijk was het dat wat ik wilde vertellen over dat ontoegankelijke. En ook als wij teksten citeren uit de Moemonkan, of als we over de muur spreken, staat ook in de Hartsoetra. Hè? Daar staat geen grenzen. Geen grenzen staat er ergens. Maar letterlijk staat er in het Moe Kijken, letterlijk staat er in het Pali, dat is het ook weer. Letterlijk staat dat vestingmuren, staat er. Vestingmuren. En toch, wij kunnen voorbij die vestingmuren. Zoals Shestov elke keer blijft herhalen, waarom vielen tenslotte de muren van Jericho? Dat weet u, hè? De Jericho werd veroverd. Niet door geweld, maar door het klinken van de trompetten. De trompetten schalden zo luid dat de muren instorten. En dat is wat onze enige weg is. Hij zegt letterlijk, opening, bevrijding, redding komt als wij de moed hebben te roepen en te schreeuwen. Ook al krijgen we geen antwoord. Ook al is het zoals Antixupery zegt, al is het een zwijgen. Al botsen we op een muur, al botsen we op een rots, zoals in die film. Daar gebeurt het. Dan kun je ontdekken dat de grootste kracht van het gebed inderdaad is geen antwoord. En dat het daar gaat stromen. Nogmaals, kloppen waar geen poort is, die uitdrukking waar ik de eerste keer totaal niets mee wist. Ik heb het vanmorgen nog nagelezen. Wat Shestov daar schrijft is zijn ervaring. En zijn ontdekking. En dat we toch moeten blijven roepen. Ook als de steen geen antwoord geeft. En moeten vertrouwen dat dat goed is, dat we geen antwoord krijgen. En dat is een lange weg. En die houdt nooit op. Ook niet als je 80 bent. Geen enkele weg. Wij gaan terug de stilte in.